De schriftlezing zal zijn uit Daniël en daarvan het eerste hoofdstuk. We noemden nu Daniël 1, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Lezen we nu Daniël 1. In het derde jaar des koninkrijks van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en het deel der vaten van het huis Gods en bracht het in het land Siniar, in het huis zijn schots, en de vaten bracht hij in het schathuis zijn schots. En de koning zeide tot Aspenus, de overste zijner kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit de koninklijk zaad en uit de prinsen, jongelingen aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap, en kloek van verstand, en in de welke bekwaamheid was om te staan in des konings paleis, en dat men hem onderwees in de boeken en spraak der Chaldeeën. En de koning verordineerde hun wat men hun dag bij dag geven zou van de stukken der spijzen des konings en van de wijn zijns dranks, en dat men hen 3 jaren al zo optoog dat zij ten einde derzelve zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder dezelfde nu waren de kinderen van Juda, Daniël, Hananja, Misael en Azaria, en de overste der kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniël noemde hij Belsazar, en Hananja Sadrach, en Misael Mesach, en Azaria Abednego. Daniël nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen des konings, noch van de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zeide tot Daniël: ik vrees mijn heer de koning, die u lieden spijzen en u lieden drank verordineerd heeft. Want waartoe zou hij u lieden aangezicht droeviger zien dan der jongelingen die in gelijkheid met u lieden zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zeide Daniël tot Melsar, die de overste der kamerlingen gesteld had over Daniël, Hananja, Misael en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang en geef ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaante en de gedaante der jongelingen, die de stukken van de spijzen des konings eten, en doe met uw knechten nadat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde hen 10 dagen. Ten einde nu van 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren dan van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen des konings aten. Toen geschiedde het dat Melsar de stukken der spijzen wegnam, mitsgaders de wijn zijn dranks, en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu de dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht hen de overste der kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen, doch er werd uit hen allen niemand gevonden gelijk Daniël, Hananja, Misael en Azaria. En zij stonden voor het aangezicht des konings. En in alle zaken van vernuftige wijsheid die de koningen afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniël bleef tot in het eerste jaar van de koning Kores toe.
Gemeente, de tekstwoorden kunt u vinden in Daniël 1, vers 8. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen des konings, noch met de wijn zijns dranks. En daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. In de tekstwoorden wordt gesproken over standvastigheid. En we staan stil bij drie gedachten. Ten eerste, standvastigheid in tijden van verzoeking. Ten tweede, standvastigheid bij een dreigend conflict. En ten derde, standvastigheid door een getrouw God. De standvastigheid is het thema, drie gedachten. Standvastigheid in tijden van verzoeking. Standvastigheid bij een dreigend conflict en standvastigheid door een getrouw God. In onze tijd is het zo dat veel mensen door een arts op een dieet gezet worden. Vanwege hun gezondheid mogen ze verschillende dingen niet eten. Bepaalde spijzen zijn hun verboden. Hoe moeilijk het ook is, het is toch wel geraden dat men zich daaraan houdt. Maar bij Daniël in Babel lag dat heel anders. Bij hem ging het niet zozeer om lichamelijke gezondheid. Nee, bij Daniël en bij zijn vrienden ging het om de gezondheid van het hart. Daniël heeft zich vrijwillig een dieet opgelegd. Niet omdat hij vegetariër was, niet omdat hij interessant wilde zijn, maar hij deed dit uit een oprecht levensbeginsel. En daarom heeft Daniël zichzelf op een dieet gezet. Daniël verkeerde met anderen aan het hof van Babel. En toen ze daar aankwamen is Daniël direct in moeilijkheden gekomen. Daniël en zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria worden voor een keus gesteld. En bij die keus willen we op deze avond stilstaan. En we willen ook stilstaan bij zijn standvastigheid. Het is ons voorgelezen dat in het derde jaar van Joachim, de koning van Juda, Nebukadnezar komt. Hij neemt Jeruzalem in. Hij neemt Joachim gevangen. Maar na enige tijd wordt hij weer losgelaten en mag Joachim in Jeruzalem regeren onder Nebukadnezar. Maar wat doet Joachim? Hij staat op tegen de koning van Babel. Hij verbreekt het akkoord dat hij met Nebukadnezar gemaakt heeft. Hij rebelleert. En dan trekt Nebukadnezar met een leger naar Jeruzalem en wordt er een veldslag geleverd waarbij koning Joachim sneuvelt. En bij die eerste overwinning heeft Nebukadnezar niet alleen een gedeelte van de gouden en zilveren vaten uit het huis des Heren meegenomen en naar Sinear gebracht, naar het huis van zijn afgoden, maar ook uit de jongelingen die van koninklijke bloede waren. De prinsen dus heeft hij er laten meenemen naar Babel. Het waren dus jongelingen uit de hoogste lagen van de bevolking. En daar had Nebukadnezar een doel mee. Dat begrijpt u wel. Het waren jongens die schoon van aanzien waren. Ze waren wetenschappelijk gevormd. Ze waren bekwaam om eventueel voor de koning te staan en verder onderwezen te worden in de leer van Babel. Hij heeft als het ware een meesterlijk spel gespeeld. Hij heeft gedacht, straks heb ik deze jongens helemaal geschoold op de school waar ik ze wil hebben. En dan zullen zij straks in staat zijn om dat volk der Joden helemaal naar mijn hand te zetten. En zo zou de Babylonische overheersing successievelijk in de hand gewerkt worden door het eigen volk. Dat spel wordt wel meer gespeeld in de geschiedenis. We komen herhaaldelijk tegen dat men een volk of een gedeelte van een volk in ballingschap brengt, om ze daar om te vormen en ze geheel pas klaar te maken naar de hand van de overwinnaar. U moet maar bedenken dat de wereld ook weet dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft. En daarom moeten wij ook in onze tijd zo aan onze kinderen denken. We moeten er in onze huisgezinnen voortdurend aan denken dat het allerbelangrijkste is dat we onze kinderen opvoeden in de vreze des Heren, naar de leer van de doop. Dat hebben we immers beloofd toen onze kinderen het teken en zegel van de doop ontvingen. En daarom moeten we ook vragen op een dag als deze: staat de dienst van de Heren in het middelpunt van onze gezinnen? Zien onze kinderen nog dat het niet alleen woorden zijn, maar dat het uit het hart voortkomt om de Heren te vrezen? Welnu, de kamerling van de koning Aspenas moest zorgen voor die jongens die naar Babel gevoerd waren. En Daniël was toen nog maar 14 jaar oud. Koning Nebukadnezar heeft gedacht dat de jongens hun ogen uit zouden kijken als ze in Babel kwamen. Ja, als ze al die rijkdom zouden zien, zou Jeruzalem snel vergeten zijn. Dan zouden ze Babel roemen als de meest geweldige stad. Wie is aan Babel gelijk? Dat heeft Nebukadnezar in gedachten. Deze jongens mogen niet in Jeruzalem blijven bij hun ouders. Daar wordt hun immers de wet van Mozes voorgehouden. Ze mogen niet blijven bij de prediking van de profeet Jeremia. Ze mogen ook geen liederen Sion zingen. De dienst van Jehovah moet helemaal uitgebannen worden. Ze moeten zich gaan bezighouden met de toekomstvoorspellingen. Ze moeten leren de sterren te lezen. Jeruzalem heeft zijn tijd gehad. Babel is de nieuwe toekomst. Nebukadnezar heeft dus een bepaald doel met deze manier van handelen. Anderzijds moeten we ook erkennen dat hij grootmoedig is. Hij heeft deze jongens niet vernederd door ze in slavernij te brengen. Maar hij heeft hen aan de tafel van de koning willen nodigen. Ze mochten daar eten en ze werden behandeld als prinsen. Ze moesten aan zijn tafel zitten. Ze moesten geschoold worden tot dienaar van de kroon. Ze moesten werkzaam zijn voor Nebukadnezar. Met Jeruzalem is afgerekend. Daar moeten ze een punt achter zetten. En daarom worden ook hun namen veranderd. De naam Daniël betekent namelijk: mijn God is rechter. Zulke namen kunnen ze in Babel niet gebruiken. De Babylonische afgoden hebben de God van Israël, Jehovah, overwonnen. Nee, voortaan moet Daniël Belsazar heten, vorst van Bel. Hij wordt aan die afgod gewijd. Hananja betekent: God is genadig. Dat moet Sadrach worden, vriend van de koning. Immers die laatste twee letters van de naam van Hananja moeten weg. Die letters wijzen naar Jehovah, de God van Israël. En al die herinneringen aan de God van Israël moeten uitgebannen worden. Mizel betekent: wie is er als God? Ook die laatste twee letters L moeten weg. Wie is aan u gelijk bij al de hemelingen? Dat mag niet meer gehoord worden. Wie kan u evenaren? Weg ermee. Het moet Mesach worden. Een knaap die zachtmoedig is. Azaria, God is mijn hulp, moet Abednego worden. Dienaar van de God Nego. Ziet u hoe de vorst der duisternis bezig is om het godsdienstig besef bij deze jonge mensen uit te roeien? Daar gebruikt hij Nebukadnezar voor. Die jongens moeten hun God verloochenen. Ze moeten zijn dienst verloochenen. Ze moeten niet meer aan hem denken. Ze moeten zo snel mogelijk gewend zijn in Babylonië. Dat is de opzet van Nebukadnezar. U zegt misschien: maar tegenwoordig gaat het toch anders? Ja, maar denk er wel om dat de vorst der duisternis het misschien nu iets anders doet. Hij heeft heel wat praktijken achter de hand, maar hij gaat ermee door. De namen van deze jongens moeten veranderd worden. Ze moeten des konings spijzen gaan eten. Ze moeten verbabyloniseerd worden. Alles wat maar enigszins lijkt op de dienst van Jehovah moet weggebannen worden. En de spijs en de drank dan? Wel, die stukken van des konings tafel lagen klaar. Dat was natuurlijk het fijnste van het fijnste. De wereld zegt, laten we eten, drinken en vrolijk zijn. We zijn hier maar even. Laten we het ervan nemen. Doe niet zo dom om met je hoofd naar beneden te gaan lopen. Nee, je moet vrolijk zijn. Hoe staan Daniel en zijn vrienden hier nu tegenover? Wel, er staat dat Daniel zich voornam om de spijzen en de drank van de koningstafel niet te gebruiken. Hij wilde er beslist niet van eten. Dat was zijn standpunt. Hij wilde vanavond spreken over standvastigheid. Hoe blijkt uit dit besluit? De standvastigheid van Daniel en zijn vrienden. Ze doen dat niet op een onfatsoenlijke wijze. Maar ze verzoeken heel vriendelijk om van die spijzen en die drank verschoond te blijven. Daniel was de woordvoerder namens zijn vrienden. Het maakt verschil als we ergens oneens over zijn, hoe we het dan aanpakken. Daniel heeft geleerd om het verzoek op een fatsoenlijke wijze over te brengen, zodat het ook overkomt. Het is vast en zeker waar geweest dat Daniel en zijn drie vrienden apart gestaan hebben. Al die andere prinsen hebben ongetwijfeld meegedaan. Ze zullen wel gezegd hebben, maar je kunt er toch niet achteraan komen. Je moet je nu eenmaal een beetje aanpassen. En daarom hebben ze Daniel en zijn vrienden aan vreemde jongens gevonden. Het zit toch niet in dat stukje vlees. Dacht je dat het in dat glas wijn zit dat je drinkt? Wat geeft dat nu? Denk je nu echt dat dat vervloekt is? Het geeft toch niet van welke tafel het eten komt, als je maar wat krijgt. En waarom heeft Daniel dan toch die spijzen en drank van de koningstafel geweigerd? Wel, Daniel wist dat die spijzen en drank alvorens ze opgediend werden, eerst aan de afgoden geofferd werden. En daardoor waren deze dingen als het ware op een heidense wijze gewijd. Gewijd aan de afgoden. En bij dat offeren sprak men een soort belijdenis uit. Dan dankte men als het ware de afgoden voor hetgeen ze gegeven hadden. En daar wilde Daniel beslist niet aan meedoen. De Heer had in de Levitische wetgeving verboden daarvan te eten. Ze mochten geen onreine dieren eten. Dus ook geen zwijnenvlees. En Daniel begeerde niet de luxe in zaken spijs en drank. Let u erop, vaders en moeders. Daniel was een jongen van nog maar 14 jaar. En toch mocht hij zo'n standvastigheid aan de dag leggen. Ja, dat kon, omdat hij de Heere vreesde. Voor Daniel was het waar. Geef mij te weinig nog te veel, maar het brood van mijn bescheiden deel. Kunnen we hier dan niet veel van uit leren, hoofd voor hoofd en hart voor hart, dat het voor ieder van ons tot onderwijs zou mogen zijn? We moeten niet direct denken aan offervlees of bepaalde wijn, maar wat voor dingen wordt ons niet voorgeschoteld? Zeggen wij dan ook met Daniel en zijn vrienden dat we er niet aan mee willen doen? Durven we nee te zeggen? Wij worden er niet eens voor vervolgd. In de tijd van Daniel was het veel gevaarlijker om nee te zeggen. Daar hing zoveel van af. In onze tijd kunnen we een zuur gezicht krijgen of uitgelachen worden als we niet meedoen met de geest van de tijd. Als we nee zeggen tegen datgene wat Gods woord verbiedt. Het gaat niet over traditionele dingen. Nee, het gaat erom wat Gods woord verbiedt. Daar moeten we nee tegen zeggen. Willen we de gunst en de zegen van de Heere voor de toekomst krijgen, dan moeten we nee zeggen tegen alles wat tegen God, zijn woord, zijn dienst en zijn inzettingen indruist. Wie willen wij liever aan onze kant hebben? God of de wereld? De wereld gaat straks onder. Het is maar een heel kort poosje dat we hier op deze wereld zijn. Dan zal de wereld ondergaan. Dan moeten we God ontmoeten, die vertorend is vanwege het feit dat we zijn wetten overtreden hebben en vertrapt. Hoe moeten we het dan maken? Laten we ons toch onderzoeken. Laten we alles wat van de wereld en de dienst der zonde is uitzuiveren. Vraag of de Heere ons wil leren. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Komen we nu bij onze tweede gedachte. Standvastigheid bij een dreigend conflict. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen des konings, nog met de wijn zijns dranks. En daarom verzocht hij van de overste de kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. Daniël heeft een godvruchtige opvoeding gehad, maar nu wordt hij gedwongen om zich te schikken naar de manier van leven van Babel. Hij heeft moeten bukken voor de overmacht. Hij heeft niet kunnen vluchten. Hij heeft zich niet kunnen verstoppen. Hij is weggevoerd. Ging het niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. Daar verkeert hij, ver van huis, in een ver, vreemd en vijandig land. Wat is er zoal over hem besloten? Wel, ze moeten de taal van Babel leren. Ze moeten zich de Babylonische wijsheid eigen maken, de staatkunde, de rechtsgeleerdheid, de godenleer en alles wat erbij betrokken is. Het is precies als met Jozef, die dit in Egypte heeft moeten doen. En toch zegt Daniël op één punt nee. Dat doet hij omdat de wet Gods hem lief is. Welk punt dan? Hij verzet zich tegen het besluit van de koning. De koning heeft besloten dat die prinsenzonen aan zijn tafel zullen eten. Ze moeten plaatsnemen aan zijn dis. En dat kan Daniël niet. De Heere wil niet dat zijn volk zich verzwagert met de wereld. De Heere had aan zijn volk spijswetten gegeven. Die stonden als een muur rondom dat volk. Dat volk moest een geheiligd, een afgezonderd volk zijn, opdat zij niet met het bederf van de volken die rondom Israël woonden in aanraking zouden komen en daardoor bedorven zouden worden. Er ligt nog iets meer in besloten, dat begrijpt u wel. Want uit dat volk moest de Messias geboren worden. En straks, als die Christus geboren zal worden, zal de middelmuur des afscheidsels gebroken worden. Dan zal het evangelie van vrije genade niet alleen in de oren van het volk van Israël klinken, dat volk waar de Heere bijzondere bemoeienissen mee heeft gemaakt, maar dan zullen ook de heidenen toevloeien. Dat zien we als Petrus geroepen wordt om in Caesarea en het huis van Cornelius de boodschap des heils over te gaan brengen. Maar totdat Christus komen zal en dat rantsoen zal aanbrengen, zo lang gold voor Israël. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn wegen letten. En we kunnen gerust geloven dat Daniël en zijn vrienden niet gegeten hebben van die spijzen. Als de vreze des Heren, die het beginsel is van alle wijsheid, in ons hart gevonden wordt, dan kunnen we er ook niet over zwijgen. Geloof maar gerust dat Daniël in Babel gesproken heeft over de dienst van Jehovah als het uitkwam. En degene die in zijn omgeving waren, zal hij opgeroepen hebben tot bekering. En zie nu eens hoe de Heere voor hen gezorgd heeft. Hij heeft het gezegd: wie mij eert, zal ik eren. Maar die mij verachten, zullen licht geacht worden. Jongens en meisjes, in deze geschiedenis ligt in het bijzonder een boodschap voor jullie. In onze tijd zeggen we ook zo vaak: waarom mogen we dit of dat niet? Welk kwaad steekt daar nu in? Wat is daar nu op tegen? Maar denk eraan, jonge mensen. De Heer heeft ons apart gezet. Het gaat niet over wetticisme, maar het gaat over het feit dat we een afgezonderd volk zijn. De Heer wil niet dat wij ons verzwageren met Babel. Ook in onze tijd niet. De Heer wil ons zaligen. Hij roept ons toe: wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Laten we ook vandaag de dag niet zeggen dat het allemaal zo streng is en dat we niets mogen. Zo snel vervalt men van het een in het ander. Het begint onschuldig, Maar we geven steeds meer gelegenheid om met de wereld mee te doen. Denk er maar om dat de wereld en de vorsten duisternis heel gevaarlijk zijn. De Satan heeft bijna 6000 jaar ervaring opgedaan om ons op een geraffineerde manier van God en zijn woord af te trekken. Het is veel gevaarlijker dan wanneer men ons openlijk vijandschap vertoont. Bileam verkeerde ook in gevaarlijke omstandigheden. Balak, de koning van de Moabieten, heeft Bileam geroepen om het volk van Israël, waar hij niet tegenop kon, te vloeken. En wat heeft Bileam daar een schone spreuken uitgesproken? Hij heeft zelfs gesproken van de komst van Christus. Maar weet u wat hij doet? Bileam, die zozeer met het goud en het zilver behept is, geeft aan Balak de raad om de jongens en de meisjes aan zijn tafel te nodigen. Balak moet een groot offerfeest instellen en al die jonge mensen uitnodigen. O, hoeveel zijn er toen niet gesneuveld, die meegevoerd zijn met de geest van de afgrond. Vreselijk, 24.000 jonge mensen zijn er toen omgekomen. En tegen deze geest van Bileam vinden we steeds een waarschuwing in het woord van God. De apostel Petrus, maar ook Judas, waarschuwt ertegen om toch het gevaar van de leer van Bileam te onderkennen. De apostel Paulus roept ook op om geen gemeenschap te hebben met de afgoden en de afgodendienst. En we zien duidelijk hoe hier het conflict aangescherpt wordt. Deze jongens moeten zich schikken naar de gang van Babel. Daniel en zijn vrienden worden op een vriendelijke wijze genodigd om aan die gevaarlijke tafel van de koning van Babel te komen eten. De jongens die overal aan meededen hebben gezegd dat Daniel niet zo krap moest kijken. Het was toch een feest? Daniel moest vrolijk zijn. En misschien hebben velen die uit Jeruzalem meegevoerd waren Daniel en zijn vrienden uitgelachen. Het was toch heerlijk vlees en een goede kwaliteit wijn. Je werd als heer behandeld, als prins. Wat wilde je nog meer? Maar nee, deze vier vrienden blijven staan als ze geroepen worden om aan de tafel van de koning te komen zitten. Ze werden verwacht, de plaatsen waren gereserveerd. Maar Daniel en zijn vrienden hebben een verzoek gedaan aan Aspenas of zij alleen maar water en brood zouden krijgen. En geloof maar dat velen uit de kring van de Babyloniërs, maar ook uit de kring van het eigen volk, gelachen hebben. O, hoe pijnlijk is het wanneer mensen uit onze gemeente meedoen met dingen waar wij niet aan mee kunnen doen en ons dan bespottelijk maken. Dat doet veel meer pijn dan wanneer de vijanden je uitlachen. Daniel en zijn vrienden werden schouderophalend bezien als een stelletje zonderlingen. En toch heeft Daniel dit verzoek aandachtig overwogen. Hij heeft gezegd dat hij door dat vlees en die wijn verontreinigd zou worden, omdat de Heere dat in zijn wet verboden heeft. Het gaat er niet om wat de mensen ervan zeggen, het gaat erom wat de Heere zegt. En daar hebben we ook in onze tijd rekening mee te houden. Niet met datgene wat de mensen zeggen, maar wel met wat God zegt. Het is gebleken in het leven van Daniel wat de dichter gezongen heeft, maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheen. En als deze vrienden meegedaan hadden, hadden ze hun geweten bezoedeld. Dan zou hun geestelijk leven op een laag pitje zijn gekomen. Dacht u niet dat we in onze dagen met veel dingen meedoen, waar we nee tegen zouden moeten zeggen? We zeggen zo gemakkelijk, je kan toch niet overal nee tegen zeggen? Je kan toch niet iemand voor het hoofd stoten? Nee, dat is waar. Maar waar gaat het nu om? Gaat het om de eer van God? Of gaat het om de eer van mensen? Denk erom. De naam Daniel betekent: mijn God is rechter. Ook al was hij jong, Daniel heeft er wel indrukken van gehad dat hij straks voor die rechter van hemel en aarde rekenschap moest afleggen. Daarom wilde hij van des konings tafel niet eten. En al is het zo dat hij zijn hele leven in Babylonië verkeerd heeft. Daniel is nooit een Babyloniër geworden. Dat kon ook niet. We smeken en bidden of de Heere dat ook in de harten van onze jonge mensen wil geven. Dat ze nee mogen zeggen tegen Babel. Dat de dienst van de Heere ook voor hen een liefdedienst zou mogen zijn. De vrede met God was Daniel veel meer waard dan de gunst van de koning en al die Babyloniërs. Daniel begeerde met een gerust hart te gaan slapen. Hij was niet een jongen zonder zonde, oh nee. Dat zien we heel duidelijk in zijn bidden, driemaal daags. En in dat gebed belijdt hij zijn zonde en de zonde van zijn volk. En toch heeft Daniel voorgenomen om niet meer mee te doen met de maaltijden in Babel. Het is niet zo geweest bij deze jongens dat ze eerst meegedaan hebben en zich later teruggetrokken hebben. Nee, dan zou het een verloren zaak zijn geweest. En het is ook niet zo dat ze eerst geprotesteerd hebben en daarna toegaven. Nee, dit kwam uit hun hart. En dat is zo belangrijk, dat de Heere door zijn genade ook in ons hart zou werken om nee te zeggen tegen alles wat God, zijn dienst, zijn woord en zijn inzettingen mishaagt. Nee zeggen. Daniel haalde misschien de toren van de koning mee op de hals. Maar u moet er altijd maar aan denken dat de vreze des Heeren in ons hart de vrees voor mensen uitbandt. Welke kracht van het geloof. Wij zeggen zo vaak, ach, hij of zij is nog maar zo jong. Dat kan zijn. Maar gelooft u dan niet dat de Heere bij machte is om ons datzelfde geloof wat Daniel en zijn vrienden gekregen hadden nu nog te schenken? Dat de Heere rijkelijk wonen en werken in de harten van onze jonge mensen. De kerk des Heeren moet uit hen gebouwd worden. De ambten moeten uit hen voortkomen. Dienaren des woords, ouderlingen en diakenen. En dat de vreze des Heeren, die het beginsel is van alle wijsheid, toch ook gevonden mocht worden in onze jonge mensen. Hij is dezelfde. Zijn hand is niet verkort. Zijn arm heeft nog groot vermogen. Let er eens op. Daniel was 14 jaar oud toen hij in Babel kwam. En 60 jaar later heeft de Heere getoond dat hij het voor Daniel opnam toen hij in de leeuwenkuil geworpen werd. De leeuwen hebben hun bek niet open gedaan. Nee, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. De Heere staat ervoor in. Denk daaraan. Wij moeten de eerste stap zetten. Wanneer zijn de wateren van de Jordaan opgerold? Wel, toen de priesters hun voeten in het water plaatsten, zo zijn wij ook geroepen, als ouders en als kinderen, als jongens en als meisjes, nee te zeggen tegen alles wat de wereld ons aanbiedt. Dan zal de Heere zich niet onbetuigd laten, al moeten we zeggen dat hij niets aan ons verplicht is, helemaal niets. Maar dan zal de Heere tonen dat hij van ons af weet, ook al staan we helemaal alleen. Dat is toch in de geschiedenis van onze gemeenten zo ook tot openbaring gekomen. Al is het dan een hoopje amechtige Joden, wanneer de vreze des Heeren gevonden wordt, dat de Heere zich niet onbetuigt. Dan mag ervaren worden dat hij zo getrouw is als sterk en dat hij voor zijn eigen werk instaat, omdat hij God is. Hij wil geëerd, gevreesd en gediend worden. En die jongens hebben in hun leven heus wel geleerd dat van hen geen verwachting kon zijn in der eeuwigheid. Maar ze hebben aan de andere kant geleerd dat de Heere de getrouwe, de nooit beschamende rotssteen is. En daar zingen we van uit Psalm 4, vers 4. Gij hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door het aards geluk verheven, bij koren en most wel lustig leven, in hun overvloed verblijd. En ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord en neer, want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen eer. En we zingen ook het derde vers in verband met de extra collecte voor de landelijke evangelisatie. staan we nog stil bij onze derde gedachte, standvastigheid door een getrouw God. Hoe is dat nu gegaan met Daniel en zijn vrienden? Hoe is het gegaan met al die andere jongens uit Jeruzalem die het beste van de koningstafel gegeten hebben? Ja, zij wilden er best blijven. Ze hebben zich aangepast en konden Jeruzalem best vergeten. Aanpassingspolitiek is zo gevaarlijk. Aan de andere kant is het voor Daniel en zijn vrienden meegevallen. De Heere neigt het hart des konings als waterbeken. Dezelfde Aspenas die hij naar Babel heeft laten komen en die hun namen in Chaldeeuwse namen heeft laten veranderen, staat hen vriendelijk te woord. Leest u maar mee. Ik vrees mijn Heer de koning, die uw lieder spijs en uw lieder drank verordineerd heeft. Want waarom zou hij lieder aangezichten droeviger zien dan de jongelingen die in gelijkheid met uw lieden zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Weet u wat Aspenas eigenlijk zegt? Ik vind het best hoor, als jullie water en brood gebruiken, als jullie er maar niet slechter uit gaan zien, want dan kost het mij mijn hoofd. Dan weet Daniel genoeg. Ach, alles ligt onder het bestuur Gods. Echt waar. We hoeven niet bang te zijn voor mensen. We zijn het helaas wel vaak. We hebben vaak meer mensenvrees dan Godsvrees. Maar Daniel weet genoeg. En hij gaat naar Melzar, die voor de gerechten van de jongens zorg draagt. En Daniel vraagt om een proeftijd van 10 dagen. Hij wil in die 10 dagen alleen water drinken en brood eten. En dan mag beoordeeld worden hoe ze eruit zullen zien. Als we voor de naam en voor de zaak des Heren mogen uitkomen, dan zal het zeker slagen. Jongelui, als jullie uitkomen voor zijn wet, zijn dienst, zijn eer, dan zal het lukken. Dan laat de Heren niet beschaamd uitkomen. Daar staat de hele Bijbel vol van. Wie mij eren, zal ik eren. En als die 10 dagen om zijn, zien ze er beter uit dan de jongens die het ervan genomen hebben. Ze zien er schoner uit. Ze zien er veel beter uit. In de Bijbel staat dat ze vetter waren van vlees dan al de jongelingen. Ziet u hier in Gods goedkeuring? Ziet u wie de Heere is? Met God komen we niet beschaamd uit. Wel met onszelf. We komen beschaamd uit als we ja zeggen tegen de wereld. Als we overal aan meedoen, komen we beschaamd uit. Maar er staat nog meer. Het is niet alleen zo dat die jongens er zo goed uitzien, maar de Heere vervult heel zijn woord dat hij gesproken heeft. Hij gaat naar de rijkdom van zijn genade deze jongens bezoeken met zijn heil. Ze moesten Jeruzalem en de tempel missen. Geloof maar dat hun harpen ook wel eens aan de wil gegaan hebben toen ze daar in Babel verkeerden. En als dan die Babyloniërs vroegen of ze niet eens wilden zingen, hebben ze ook wel eens gezegd dat ze geen lied des Heren konden zingen in een vreemd land. Maar anderszins heeft de Heere zo rijk voor hen gezorgd. De Heere heeft ervoor gezorgd dat Daniel wijsheid kreeg om dromen uit te leggen, zelfs aan koning Nebukadnezar. De Heere gaf hem zoveel wijsheid dat zijn wijsheid hoger was dan van de meest wijze man in Babel. Ziet u wel dat God zijn volk niet verstoot? Hij laat zijn volk niet omkomen. De wereld laat ons omkomen, maar dat doet God niet. Hij is zo getrouw als sterk. Ook de 3 vrienden van Daniel zijn getroost en gesterkt. Want hebben ook zij een wijsheid gekregen van de Heere. We lezen dat als de proefjaren om zijn en zij bij de koning moeten komen en de koning met hen sprak, maar dat uit al die jongelingen niemand gevonden werden, gelijk Daniel, Anania, Misael en Azaria. Zij stonden voor het aangezicht des konings en in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, Zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers, die in zijn ganse koninkrijk waren. Zo rijk heeft de Heere deze jongens bedeeld. De Heere is geen karig God. De Heere is getrouw. Hij betaalt ruimschoots uit. Hij schenkt deze jongens wijsheid. Daniel kreeg verstand in dromen en gezichten. Bij het examen blinken ze uit, dankzij de trouw van hun God. Let u er eens op. Als Daniel in de avond van zijn leven is, dan is er geen verachtering in zijn geestelijk leven. We zien soms dat er in de jeugd een nabij leven met de Heere mag zijn, maar dat dit bij het ouder worden verflauwt. Maar bij deze jongens is dat niet gebeurd. Daniel heeft een lang en gezegend leven mogen hebben. Hij heeft het ook nog gezien dat het volk van Israël uit de Babylonische ballingschap is teruggekeerd. Het is bij Daniel waar geweest dat hij in zijn ouderdom nog vet en groen mocht zijn. De Heere is getrouw in het vervullen van zijn belofte. Maar denk erom, als we met de wereld meedoen, worden we straks door de wereld veracht. De dienst van de wereld maakt onze krachten als een bloem die verlept. Maar als we mogen leven in de dienst des Heren, dan zal het waar zijn dat we in de ouderdom nog vruchten mogen dragen. Nee, we hoeven ons niet groot te houden, jonge mensen. We moeten maar bang zijn om mee te doen. We moeten niet bang zijn om een zuur gezicht. Laten we bedenken dat we een afgezonderd volk zijn. De Heer heeft ons apart gezet. De dienst van de wereld geeft nooit vreugde. O nee, maar de dienst van koning Jezus wel. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Als zij door het aards geluk verheven, bij koren en most wel lustig leven. Daniel is nu het beeld van de kerk van alle tijden. Die heeft het niet altijd gemakkelijk. De kerk des Heren wordt menig keer in de smeltkroes geworpen. De Heere gaat zijn volk beproeven of ze nu de wereld dient of God dient. Maar de Heere weet dat toch wel? Jawel, maar de Heere wil dat ze eens eerlijk voor de dag komen met de naam en de zaak van Hem. Dan zullen de conflicten niet van de lucht zijn. Babel en de wereld zijn er altijd mee bezig ons te overrompelen. Als we menen in eigen kracht staande te kunnen blijven, dan zullen we verliezen. Maar in Gods kracht zullen we kloeke daden doen. Hij zal onze wederpartijders vertreden. Nee, Daniel was niet iemand die zonder zonde was. Hij heeft zijn ongerechtigheden beleden. Hij heeft in zijn leven rekening gehouden met zijn naam. Mijn God is rechter. Hij heeft die rechter om genade leren bidden. Wat is dat een onuitsprekelijk wonder, als we in de tijd die voor ons ligt, onze rechter, om genade leren bidden. Vaders, moeders, kinderen, dat we dat allemaal mochten leren. Ik zal mijn rechter om genade bidden. Bestaansgrond voor de toekomst hebben we niet. Dan moeten we zeggen, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Daniel heeft veel gebeden in zijn leven. En we lezen dat hij 3 maal daags met open vensters naar Jeruzalem bad. Hij zal ook op andere tijden wel gebeden hebben. Een mens kan soms ook onder het werk bidden. Op zijn bedrijf, in de auto en op vele andere plaatsen. Een biddend leven. Wat hebben we dat toch nodig in de tijd waarin we leven? Er zijn zoveel verzoekingen die op ons afkomen in eigen kracht. Zullen we nooit de overwinning kunnen behalen, dan zullen we het verliezen. Maar dat we in de weg van het gebed tot de God van Daniel de overwinning zouden mogen behalen. De Heere is een beloner dergenen die hem zoeken. En Daniel zal in het verborgen ook vaak het aangezicht van de Heere gezocht hebben. Dat wij dat toch ook zouden doen. Dat we de Heere zouden zoeken, elke keer weer. Het gebed is de christen van nodig. Het is ook voor jullie zo nodig, jongens en meisjes. Kinderen, bid de Heere of Hij je een hart wil geven, zoals deze 4 jongens. Misschien gaat het ons hier goed. Mogelijk hebben we weinig tegenslag. Maar straks zal die grote rechter van hemel en aarde ons examineren. Hij is de rechter die beslist. En dan zal er toch het onderscheid gezien worden tussen hen die hem vrezen en hen die hem niet vrezen. Dan zullen er zijn die eeuwig zullen mogen aanzitten aan die ronde tafel des Heren. Degenen die hier iets hebben mogen leren van het leven van Daniël, zullen eenmaal mogen binnengaan in dat nieuwe Jeruzalem, om eeuwig met hem te zijn, zonder te scheiden. Laten we er goed om denken. Gods kerk heeft een andere levensopvattingen dan Babel heeft. Al lijkt het onschuldig, al zit het misschien in onze gedachten, dat we het niet zo nauw moeten nemen. Maar we lezen in Psalm 1, welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Er zijn maar twee wegen. Op welke weg gaat u? Die vraag moeten we elkaar toch voorleggen. Als we wandelen op de brede weg, is het nu nog het heden der genade, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Dan kunnen we nog bekeerd worden. Bij de Heere is genade genoeg. Hij heeft bij het vloekhout des kruises een bron geopend van zalig worden voor al degenen die nederig voor hem knielen. Dan roepen we uit dat de wereld voor ons is vergaan. Maar hoe nu verder? O, zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. O, laten we dan de afgoden toch prijsgeven en de God van Daniël te voet vallen om van hem de wegen te leren. Dan zullen we niet beschaamd uitkomen, dat we toch allen tezamen onderwijs van de Heere zouden mogen verkrijgen, om te leven zoals Daniël en zijn vrienden geleefd hebben. Dan zullen we hier in dit leven niet beschaamd uitkomen, ook straks niet, als we gaan sterven. Dan zullen we de God van Daniël kunnen ontmoeten in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Zingen wij nu onze slotzang, Psalm 73, vers 13 en vers 14. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart en wat zou mijn oog? En het 14e vers, wie ver van u de wilde zoekt, vergaat er lang en wordt vervloekt. En wat er verder volgde noemde nu Psalm 73, vers 13 en 14. eindigen wij nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.